Goedemorgen, gemeente, gasten, mensen die thuis meeluisteren, allemaal heel erg hartelijk welkom in deze zondagmorgendienst, waarin het thema is het derde gebod. En onze voorganger is vanmorgen dominee Ad van der Dussen. Mijn naam is Annette Pelgrim en ik ben vandaag ouderling van dienst. Nou, zou het zomaar kunnen dat door deze dienst de vragen bij u opkomen of vragen naar aanleiding van onze gemeente of heel andere vragen waar u het graag eens over zouden willen hebben. Na de dienst staan de dominee en ik hier voor in de kerk, dus dan kunt u gerust even een praatje bij ons komen maken. De organist is vanmorgen Jaap Mulder en de collecte is voor de stag. Dat is voor ons geestelijk welzijn, om het maar zo te zeggen. Vanmorgen komen de kinderen van kinderbijbelgroep 1 en groep 2 bij elkaar voor de kidspraise. Het is deze week ook dankdag voor gewas en arbeid. En in het verleden hadden we dan zelfs de woensdag vrij, maar dat is al heel lang geleden. Maar we denken er nog wel aan, want we zijn wel dankbaar voor alles wat we krijgen. En het is ook goed om daarvan te delen. En een stichting Dorcas is een stichting die daar op inspringt. En vandaar dat we volgende week zondag weer allerlei artikelen gaan inzamelen, om die dan uit te delen aan broeders en zusters, maar misschien zelfs ook geen broeders en zusters, maar de mensen die het nodig hebben in dit jaar in Oekraïne. Nou, een heleboel mensen van onze gemeente zijn al wel eens in Oekraïne geweest zelfs, en die weten hoe het daar is. Ik ben er zelf een aantal keer geweest. Ik vind het iedere keer verbluffend. Als je daar de grens over gaat, dan heb je echt het gevoel dat je in de derde wereld zit. En wij vonden dat afgelopen jaar onze winter al lang was. Nou, maak daar maar eens een winter mee. Dan kun je een beetje voorstellen hoe ontzettend hard mensen daar dingen extra nodig hebben. Dus ik wil echt hartelijk bij u aanbevelen om volgende week daarvoor spullen mee te nemen. Ligt dat in het postvakje, ligt er een lijstje? Ja, in het postvakje kunt u een lijstje vinden. En mocht u hier nog geen postvakje hebben, maar toch mee willen doen, schiet maar aan, zou ik zeggen. Of schiet Hans of Els van der Veen aan of Hans Zuur. En als u die niet kent, mag u het ook aan mij vragen. Volgende week zondag is er weer een catechesezondag. En die gaat over het vierde gebod, over de Sabbatsrust. En vanmiddag zal er een jeugddienst zijn. Onder leiding van André Maliepaard. We gaan nu lied 68 zingen uit de eigen bundel. En na de stilte, foto en groet zingen we van Psalm 66, vers 1 en 7. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Thank you. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Wij worden stil om ons daarop te richten. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Kinderen, als jullie naar voren komen, dan doet H.J.D. Huisman dat ook. En dan gaat ze jullie wat vertellen.
Deze kant is ook nog heel veel plek, hoor. Ik heb iets meegenomen. Weet iemand wat het is?
Olijfolie.
Een fles olijfolie. Weet iemand ook waar je het voor gebruikt?
In de pan.
In de pan, om vlees te bakken of groenten te wokken. Oké, olijfolie. Het andere moet even heel voorzichtig zijn, want het gaat zomaar kapot. Het is al een beetje kapot. Ik heb nog een flesje bij me. Het is niet zo heel erg mooi. Er zitten ringetjes omheen. Maar dit is het voorraadpotje wat eigenlijk in dit flesje hoort. Dus wie weet wat er hierin zit. Iemand een idee? Nou, als ik dit hierin giet, dan heb je er maar een druppeltje van nodig. Kijk, dit is eigenlijk een staafje. Dat is een beetje langer, moet afgebroken zijn. Dan doe je een heel klein druppeltje uit het flesje op het staafje. En dan zo. En dan ga je heel lekker ruiken. Ja, dit is parfum. Gemaakt van olie. Het komt uit Egypte en ik heb het al heel lang. En ik gebruik het maar heel weinig. En om dit, het is duur, om dat nou in dat parfumflesje te doen, ben ik bang dat ik mors. Maar ik heb het wel nodig voor mijn verhaal. Want mijn verhaal gaat over olie. In de Bijbel weten we niet precies of het gaat over die kostbare olie of de gewone olie. Maar dat maakt voor het verhaal niet zoveel uit. Er was eens een vrouw. Ze had twee zonen en ze kwam bij de profeet Elisa op een dag. Want haar man was gestorven. En haar man, die leerde ook voor profeet. En ze zei: Elisa, mijn man is gestorven en hij had schulden gemaakt. En nu komt de schuldeiser, die komt mijn twee kinderen halen als ik de schuld niet kan betalen. En dat kan ik niet. Elisa, wat moet ik nu doen? Elisa denkt na. Wat heb je in huis? Niks. Ik heb geen eten meer. Ik heb geen drinken meer. Geen geld om iets te kopen. Het enige wat ik heb is een klein flesje met olie. Dan denkt Elisa na. Hij heeft een plannetje. Ga naar al je buren. Ga kannen halen en kruiken. Zet ze in je huis. En doe dan de deur op slot. Giet de olie van jouw kleine flesje over in al die kannen en kruiken. Zo gezegd, zo gedaan. Vrouw gaat naar huis, haalt haar twee zonen en zegt: ga potten en kruiken halen. Hup. Kijk eens, en die jongens die lopen heen en weer en ze halen overal bij alle buren en alle mensen kruiken en kannen. Zoveel als ze maar kunnen. Het hele huis staat er vol mee. En dan komt het laatste kruikje. Hè, wat een werk. En dan kunnen ze niks meer krijgen. En dan doet ze de deur dicht. Huis op slot. Ze pakt haar kleine flesje. En ze begint te schenken. En dan gebeurt het wonder. De olie stroomt van de ene kruik in het andere kruikje. En nog één. En nog één. En ze gaat maar door. En die jongens die helpen haar. Ze zijn uren bezig. Bij mij gaat het een beetje snel, maar dan gaat het natuurlijk heel langzaam. Hè. En dan het laatste kruikje. Is er nog een kruik? De jongens zeggen nee. En dan stopt het olie, stopt de olie met stromen. En ze kijken. Het hele huis vol met kruiken met olie. Wat moeten we nou gaan doen? De vrouw gaat weer terug naar Elisa. Ze vertelt het hele verhaal. En Elisa zegt: verkoop al je olie die je nu in de kruiken en kannen hebt. Daarmee kun je vast wel het geld betalen wat de schuldeiser van jou wil hebben. En je hebt misschien nog meer dan genoeg om eten te kunnen kopen voor jezelf en je kinderen. Dat was een wonder. Eerst had ze te weinig en toen te veel. En het past zo goed in de tijd van het jaar, want wij hebben vaak ook te veel. En daarom zamelen we eten in. Voor de voedselbank. Potten met pastasaus. En volgende week kan je nog veel meer eten mee naar de kerk meenemen. En dat gaat dan naar de Oekraïne. Dat was mijn verhaal. Mogen jullie nu fijn gaan zingen?
En terwijl de kinderen met de kidspraise aan het zingen gaan, richten wij onze aandacht op de naam van God. In bijna alle liederen die we zingen, is die prominent aanwezig. En we gaan nu belijdenis doen van de naam van de drie enige God. Chris Broersen zal namens ons de geloofsbelijdenis uitspreken. En dan zingen we aansluitend gezang 457.
Wij geloven in de Heere God, onze Vader die woont in de hemel en die alles gemaakt heeft, de wolken, de bomen, de bloemen, de dieren en ook de mensen. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in Bethlehem, die gestorven is aan het kruis en ook begraven is en na 3 dagen weer uit de dood is opgestaan. Wij geloven dat de Heer Jezus nu in de hemel is en dat Hij eens terugkomt op deze aarde om alle dingen nieuw te maken. Wij geloven in de Heilige Geest die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in ons hart. Wij geloven in 1 christelijke kerk waarin we allemaal bij elkaar horen. Wij geloven dat onze zonden zijn vergeven. En dat we eens een nieuw lichaam zullen krijgen. En dat wij dan voor altijd bij Jezus zullen zijn. Amen.
Laat ons nu bidden. Zo uw naam toezingend, samen, willen we ook graag, Heere God, dat het ons helder wordt, groot en reëel voor ons staat. Dat u een grote naam hebt. Dat u naam gemaakt hebt. En dat uw naam ongelooflijk veel kan en wil betekenen in ons leven. En zo bidden we u dat we deze ochtend dat goed horen. Dat de preek duidelijk is en niet vrijblijvend, maar vol is van de kracht van uw geest. En dat het ons lukt om te luisteren. Om onze aandacht erbij te houden. En om er open voor te staan. Zo bidden we. Of u zelf hier erbij wil zijn. En ons wilt zegenen. In Jezus' naam. Amen. In het kerkblad stond dat het vanmorgen zou gaan over het tweede gebod, geen beelden maken. Dat schreven we erin toen Daniël Timmerman nog niet wist dat hij vorige week al over het tweede gebod zou preken. Dus nu schuift alles op. Vanmorgen het derde gebod en volgende week in de catechese zondag het vierde gebod over de Sabbatdag. En nu... misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. En we gaan drie stukjes uit de Bijbel lezen, waarin het gaat over een goed gebruik van de naam van de Heer. En dat gaat Chris Broersen doen.
Om te beginnen Jozua 9 vers 3 tot en met 10. Maar toen de Gewieten uit Gibeon te weten kwamen wat Jozua met Jericho en Ai had gedaan, namen ze hun toevlucht tot een list. Een aantal van hen ging naar Jozua onder de dekmantel van een gezantschap. Ze bepakten hun ezels met versleten zadeltassen en oude, gebarsten wijnzakken. En trokken opgelapte sandalen en afgedragen kleren aan. Als proviant namen ze alleen uitgedroogd en verkruimeld brood mee. Zo gingen ze naar het kamp bij Gilgal, naar Jozua. Ze zeiden tegen hem en de Israëlieten: we komen uit een ver land en willen een vredesverdrag met u sluiten. Dat kunnen we niet zomaar doen, antwoordden de Israëlieten. Misschien woont u wel in dit gebied. Hoe kunnen wij dan een verdrag met u sluiten? Hierop wenden de Gewieten zich tot Jozua. We zijn bereid ons aan u te onderwerpen, zeiden ze. Jozua vroeg: wie bent u en waar komt u vandaan? Uw dienaren komen uit een zeer ver land, antwoordden ze. De naam van de Heer, uw God, heeft ons hier gebracht, want zijn roem is tot bij ons doorgedrongen. We hebben gehoord wat hij allemaal in Egypte heeft gedaan en ook wat hij met de twee Amoritische koningen ten oosten van de Jordaan heeft gedaan. Koning Sichon van Gesbon en koning Och van Bazan, die in Astaroth zetelde. Rut 2, vers 1 tot en met 4. Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een belangrijk man die Boas heette. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi: ik zou graag naar het land willen gaan om Arend te lezen bij iemand die me dat toestaat. Naomi antwoordde: doe dat maar, mijn dochter. Ze ging dus naar het land om Arend te lezen, achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boas was, het familielid van Elimelech. Na enige tijd kwam Boas zelf eraan, uit Bethlehem. De Heer zij met jullie, groette hij de maaiers. De Heer zegene u, groette zij terug. En Psalm 31, vers 1 tot en met 4. Voor de koorleider, een psalm van David. Bij u, Heer, schuil ik. Maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht. Hoor mij. Haast u mij te helpen. Wees mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U bent mijn rots, mijn vesting. U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.
Om gevolg te krijgen waar het vanmorgen over gaat, moet je aan de Rabobank denken. Tot voor zeer kort een bank die een uitstekende naam had. Daar was het degelijk. Een positieve uitzondering. En die naam hebben ze terecht uitgebuit. En deze week kwam voor het journaal dat het ook bij de Rabobank tegenviel. Zij hebben hun naam niet waargemaakt. Imagoschade heet dat. En dat is eigenlijk wel heel dicht bij waar het over gaat hier. De naam van God. Beelden hebben wij niet gekregen. God laat zich niet afbeelden. Maar we hebben een naam gekregen. De naam van de drie enige God. Met in het midden de naam van Jezus. En die naam. Daarover gaat het. Want, zegt de Bijbel, God heeft naam gemaakt. Misbruik van de naam en goed gebruik van de naam. Eerst misbruik. En het meest bekende misbruik van de naam van God is vloeken. Tegenwoordig vloeken mensen anders dan vroeger. Vroeger vloekten mensen terwijl ze heel wel beseften dat God naam had gemaakt. En dat ze met die naam wat konden. Nu, tegenwoordig, vloeken ongelooflijk veel mensen. Zonder dat ze enig respect hebben voor die naam. Mensen gebruiken de naam van Jezus heel vaak zonder enig benul van wie hij is. Mensen roepen de verdoemenis van God over zich af, zonder dat het in hun hoofd zou opkomen dat God echt zou kunnen verdoemen. daar moet je nou eens naast zetten die mensen die bij Jozua komen met een hele slimme truc. Het is een van die humoristische verhalen uit de Bijbel. Ter plaatsing, Mozes heeft het volk Israël uit Egypte geleid, beloofde land. Op de drempel daarvan sterft Mozes. Jozua neemt het stokje over, leidt het volk het beloofde land binnen. Israël, Kanaan. En daar worden de Israëlieten ervaren als indringers. Andere volken moeten wijken. En één van die volken, kleine volkstam, is zo slim. Die zeggen, wij doen alsof we van heel ver komen. En we gaan een verbond met ze sluiten. En dan trekken ze dus kleren aan waardoor het lijkt alsof ze 3 maanden door de woestijn hebben gelopen. Helemaal niet waar, maar het lijkt zo. Uitgedroogde broodkorsten is hun voedsel. Mens, wat komen die van ver weg? In werkelijkheid maar 2 kilometer, maar dat hoeven ze niet te weten. Wij komen een verbond, een vredesverdrag met u sluiten. Jozua vertrouwt het niet helemaal, dat kan niet zomaar, maar ze overtuigen hem. En hoe overtuigen ze hem? Door hun respect voor Gods naam. De naam van de Heer uw God heeft ons hier gebracht. Want zijn roem is tot bij ons doorgedrongen. We hebben gehoord wat hij allemaal in Egypte gedaan heeft. Hoor je het? Zoals de Rabobank een naam had. Een hele goede, betrouwbare, degelijke naam. Zo heeft de Heer naam gemaakt. Zijn roem is tot bij ons doorgedrongen. We hebben gehoord wat hij allemaal gedaan heeft. Het zijn sluwe bedriegers, maar dit moeten we ze nageven. Ze zijn buitengewoon onder de indruk van Gods naam. En dat onderscheidt ze nu van mensen die zo gemakkelijk vloeken. Die zijn helemaal niet onder de indruk van Gods naam. God is zijn aanzien bij hen totaal kwijt. En daar zit eigenlijk iets schrikwekkends in, dat terugslaat op ons. Want wij hier in de kerk beweren en geloven dat Gods naam echt groot is. Dat hij werkelijk naam heeft gemaakt. Als een geweldige God. Als een God van liefde. En wij beweren hier in de kerk, ik verwijs naar de Bijbeltekst waarover ik preekte bij het eerste gebod, dat die naam er is voor alle mensen. Jezus heeft zichzelf gegeven als losgeld voor alle mensen. De naam van Jezus is er voor de hele wereld. En hier binnen de muren van deze kerk kunnen we dat geloof, denken we, overeind houden. Maar je loopt nog geen stap buiten. Of mensen zeggen, Jezus? Ja, dat zeggen wij als wij de trein voor onze neus zien wegrijden. Jezus! Ja, ja, dan kennen we die naam wel, ja. En de naam van God? Ja, ja, nou, het zegt. Ja, als de spoorbomen voor je neus dichtgaan. God, verdom me. Alle inhoud eruit weggelopen. Alle. Geen enkel, geen greintje gevoel dat er met die naam wat aan de hand is. Wij hier koesteren de naam van Jezus. En eindeloos veel mensen om ons heen, op zijn best, horen ze het beleefd aan. En op zijn slechtst gebruiken ze zijn naam als krachtterm. En eigenlijk kan je het daar heel benauwd van krijgen. Ik praat nu nog helemaal niet over of je daar wat van moet zeggen of zo. Dat is 5 stappen verder. Ik praat nu over dat die naam van God die wij hier hoog houden, omdat we zeggen dat God naam heeft gemaakt, dat die naam buiten de muren van dit gebouw, 40 meter verderop, helemaal niks doet, niks oproept. Daar zou je het als christelijke kerk benauwd van kunnen krijgen. En dan kunnen er 2 dingen gebeuren, denk ik. Of je gaat zelf ook aan die naam twijfelen. Misschien nog niet vloeken. Hoewel, misschien dat ook. Per ongeluk. Een enkele keer. Maar misschien nog veel meer. Die zegt, ach ja, die naam. Tja, het zegt me eigenlijk niet zoveel. Dat is het ene wat kan gebeuren. En het andere wat kan gebeuren is dat je denkt, maar dit kan toch niet waar zijn? Dat die geweldige naam van onze Heer Jezus niks meer doet. Die mensen uit Jozua 9, die staan daar ineens voor Jozua. De naam van de Heer, uw God, heeft ons hier gebracht. Dat is de sfeer die in de kerk er wil zijn. Dat je die naam werkelijk hoog hebt. En daarom ga ik het nu hebben over het gebruik van de naam. Want dat derde gebod is als een verbod geformuleerd, geen misbruik. Maar daar zit in wel gebruik. En zoals ik het bij de geboden in het algemeen en bij het eerste gebod heb gezegd, zeg ik het nu ook weer. In deze gebiedende wijs zit het evangelie verstopt. Hierin zit een heel erg fijn ding verstopt. Namelijk dat God zegt, je kan me niet zien en er worden geen beelden van mij gebruikt, maar hier heb je mijn naam. En die naam van mij, die is echt wat waard. Daar kun je wat mee. Daar kun je wat mee. Een goed gebruik van de naam. Dat is meer dan dat je de naam verantwoord gebruikt. Dat is dat je je voordeel doet met die naam. Dat is dat je weer dat gevoel terugkrijgt wat die mensen bij Jozua hadden. Die naam van de Heer, dat is me wat, jongens. Dat is niet niks. De naam van Jezus, jongen, dat is bijzonder. Ik ga 2 dingen noemen nu, waardoor we weer in die sfeer kunnen komen. Waardoor we die naam tot ons voordeel gebruiken. Ach, vast en zeker doet u dat al heel veel. Maar dan is er aansporing om dat te blijven doen. En misschien om er een schepje bovenop te doen. En misschien om het weer te gaan doen. Het eerste goede gebruik, voordeel doen, dat vinden we in Psalm 31. Op de dia die nu zal worden geprojecteerd, heb ik een aantal bijbelteksten onder elkaar gezet. Een aantal vertalingen onder elkaar gezet. Psalm 31. Chris Broersen heeft het voorgelezen. Het is een psalm van vertrouwen. Bij u, Heer, schuil ik. Het is een gebed om steun. Bevrijd mij. Haast u mij te helpen. Wees voor mij een rots. En dan komt het. U bent mijn rots, mijn vesting. U zult mijn gids zijn, mijn leiden. Tot eer van uw naam. Tot eer van uw naam. De vorige vertaling van 1951. Om uw naams wil. Daar sta ik bij stil, bij deze toevoeging. U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mij leiden tot eer van uw naam. Dan moet je weer terug naar dat besef dat God naam heeft gemaakt. Ik meld hier een tekst uit het boek 2 Samuel als voorbeeld van hoe het van een man gezegd kan worden. Namelijk van David, de militair David. In 2 Samuel 8 staat dat David beroemd was geworden als militair. En SV, afkorting van Statenvertaling, daar staat, en dat is de letterlijke vertaling, hij had naam gemaakt als militair. Nou, zoals de Rabobank naam had gemaakt als betrouwbare bank en David naam had gemaakt als formidabel militair, zo heeft de Heere God naam gemaakt als een God waar je wat aan hebt. Een God die met kop en schouders boven mensen uitsteekt. In twee dingen. In macht en in liefde. En in de naam van Jezus komt dat allebei naar voren. De opgestane Heer. Hij is de dood de baas geworden. En liefde. Hij heeft zichzelf weggecijferd. Zo heeft God naam gemaakt. Als een God van liefde en macht. Er zijn een aantal momenten in de geschiedenis aan te wijzen waarop dat gebeurde. Van die concentraties van gebeurtenissen, waardoor je kon zien, nu maakt God naam als een God van liefde en macht. Uittocht uit Egypte, terugkeer uit de ballingschap, komst van Jezus. Ik noem er nu maar even drie. Zo heeft God naam gemaakt. God heeft een reputatie. En wat is nu die uitdrukking tot eer van uw naam, om uw naams wil? Dat is dat je hem aanspreekt op zijn reputatie. Dan spreek je God aan op iets waar hij trots op is. Dan raak je God in het hart. Dan zeg je, Heere God, u bent best wel er trots op, hè? Dat u een God van macht en liefde bent. Jazeker, zegt de Heere God. Ik ben trots op mijn Zoon Jezus. Maar, zeg je dan, we zien op het ogenblik zo weinig van uw macht en liefde. En dat kan toch niet zo zijn? Want u hebt toch een reputatie op te houden. U zult het toch verschrikkelijk vinden als nu mensen hun schouders over u ophalen. Laat ik eens persoonlijk worden. Heere God, u zou het toch heel erg vinden als ik mijn schouders over u op ging halen. Ik zou zeggen, nou ja, God, ik heb niks aan hem hoor. Daar zult u toch nooit genoegen mee nemen, Heere God. Nu dan doe ik een beroep op uw naam die u hoog hebt te houden. Dat u mij zult helpen. U bent mijn rots, mijn vesting. En u zult toch het er niet bij laten zitten nu. Want uw naam is toch geweldig. En dat wilt u toch zo houden. U wilt toch dat dat nog verder gaat. Nu dan. Dan vraag ik u nu met een beroep op uw naam. Wees ook voor mij een rots. Dat is een heel ander argument dan: ik heb het verdiend. Want daar ontspint zich dan discussie over. Heb je het echt verdiend? Maar hierover ontspint zich geen discussie. Dit is voor God een argument. Daar kan en wil hij niet onderuit. En het goede gebruik van de naam, het voordeel doen met je naam, is dat je zo hem gaat aanspreken. Als je in de penarie zit, of als je deze wereld zo'n zootje vindt, dat je hem daarop gaat aanspreken. Heere God, dit kan toch niet, zoals het nu gaat. Uw naam is in het geding. De naam van Jezus. Dan kunt u ons niet aan ons lot overlaten. En als u nu naar ons omziet, dan komt dat uw naam ten goede. Ik roep jullie dus op om in de naam van Jezus te bidden. Ja, dat zeggen we natuurlijk ook 100.000 keer, in de naam van Jezus. Of omwille van Jezus, om Jezus wil. Maar daar zit dus dit achter. Dat je God zijn naam voorhoudt. En zegt: u zult toch geen imagoschade willen lijden. Ik roep jullie op om die naam levensgroot voor de ogen van onze God te houden. Die naam van Jezus. Zodat hij er niet onderuit kan. En dat is niet oneerbiedig. Dat is nou eerbiedig. Dan doe je wat die mensen in Jozua 9 deden. Dat is het eerste. Er zijn veel meer mogelijkheden, maar ik beperk me nu tot twee. De tweede is zegenen in de naam van God. Staat op de volgende dia. Die uitdrukking zegenen in Gods naam, die vind je in het laatste vers van Psalm 129. Sta verder niet bij de inhoud van die psalm stil, maar wel bij de uitdrukking waarmee hij eindigt. Mogen de Heer u zegenen, wij zegenen u in de naam van de Heer. Dat betekent ongeveer dit, dat je tegen iemand zegt: ik wens jou toe dat onze God, die naam gemaakt heeft met zijn macht en liefde, er voor jou is. Dat is het ongeveer. En een heel mooi voorbeeldje vind je in Rut 2. Het verhaal van Rut en Boas, Rut en Naomi, voorouders van koning David. Die zitten dus ergens tussen Jozua en David in. Die Boas is een aparte man. Dat is wat ze in het Frans noemen een grand seigneur. Een voornaam mens. Laat het breed hangen. Maar die heeft ook een voorname manier van doen. Dat is niet zo'n baas die nijdig de fabriekshal inkomt en gelijk begint te mopperen over wat er niet deugt. Dat is ook geen baas die alleen maar naar computerschermen kan turen. Boas is een baas en die ziet zijn maaiers, de lui die het harde werk doen in de volle zon. En Boas zegt tegen die maaiers niet: goedemorgen. Boas zegt: vrienden, ik zie dat jullie hard aan het werk zijn. Ik wens jullie toe dat onze goede en machtige God er voor jullie is. Dat zegt hij. De Heer zij met jullie. En wat zeggen de maaiers terug? Die zeggen niet tegen elkaar: daar heb je hem weer, die baas van ons. Die zeggen ook niet terug als een knipmes buigend: dag meneer. Die zeggen terug: en u, meneer Boas, wij wensen met heel ons hart u hetzelfde toe, dat onze goede en machtige God er voor u is. Dan kun je zeggen: nou, dat is wel een beetje veel afgeluid uit deze eenvoudige groet. De Heer zij met jullie, de Heer zegene u. En dat kan ook. Je kunt zo vaak de naam van God gaan noemen als je groet, dat het ook niks meer zegt. Dat maak je in Zwitserland wel mee, hè? Dat mensen dan, kom je tegen op een bergpad, Grüß Gott, zeg je, leer je gauw genoeg, zeg je terug, Grüß Gott, ja. Ja, je weet niet wat je zegt, maar zo hoort dat daar. En zo kun je ook zeggen, de Heer zegen u. Ja, kan een gezegde worden, routine, niks. Maar het plaatje van die Boas, het totaalplaatje, dat is een plaatje van een grand seigneur. Die leeft met God. Die God belangrijk vindt. En die mensen voor zich ziet. En die in zijn doen en laten gunt dat die maaiers het goed hebben. En daarom gunt hij het straks ook Rut, dat hij het goed heeft. En de zegen in de naam van de Heer is dat je dat doet. Dat je mensen iets goeds gunt. Met die naam van de Heer. Ik wens jou toe dat onze goede en machtige God er voor jou is. Anselm Grün, een schrijver van vreselijk veel boeken over spiritualiteit, Duitse monnik. Ik weet dat sommigen van u hem ook graag lezen. Anselm Grün is een man die hier ook over geschreven heeft. En die vertelt ergens dat het hem zo ontzettend diep raakte, dat zijn vader, toen hij nog een kleine jongen was, hem op belangrijke punten in zijn leven zegende met de naam van de Heer. Anselm zei: dat ging zo door me heen. Dan zei mijn vader op een kruispunt in mijn leven: Anselm, nu zegen ik je in de naam van de Heer. Is die man bijgebleven. Wat kun je doen als ouders? Je kind zegenen. In de naam van de Heer. En dat kun je doen op een manier die bij jou past. Met woorden die bij jou passen. Soms wat minder directe woorden. Maar dat is nou een goed gebruik van de naam van de Heer. Dat je met de naam van de Heer jouw kind iets goeds meegeeft. We hebben Psalm 129 gehad, we hebben Rut gehad. En nu 1 Korinthe 16. Dat is de wens aan het eind van Paulus' brieven. De genade van de Heer Jezus zij met je. Dan staat het in een brief. Zo neemt hij afscheid van ons. Nou, zegt Paulus, ik ga er een punt aan draaien. Hartelijke groeten van die en die. En het allerlaatste. Dat de zegen van onze goede God met jullie is. Zijn genade. Zo een brief afsluiten. En het wonderlijkste is dat dit nu ook voor gebruik naar buiten geschikt is. Dit is voor gebruik naar binnen toe, prima. Maar kan het ook naar buiten? 40 meter verderop, waar mensen geen flauw idee hebben waar de naam van Jezus echt voor staat. Jezus zegt in een zeer opmerkelijk woord in de bergrede: zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Zegen wie jullie vervloeken. Het goede toewensen in de naam van de Heer. Paulus zegt, worden we bespot, dan zegenende. Nou, dit vraagt om vindingrijkheid en creativiteit. Om die naam van God op een mooie manier naar buiten te brengen. Om, zoals Boas dat deed, om dat zelf zo te doen. Ook richting buitenstaanders die zo buiten staan dat ze je vervolgen en vervloeken. En dan wordt het gebruik van de naam een teken van dat God deze wereld niet prijsgeeft. En dat hij het ook niet aanvaardt. Dat zijn naam alleen binnen de muren van de kerk groot zou zijn. Maar hoe breng je die naam naar buiten? Niet preken. Niet moraliseren. Niet gekunsteld doen. Maar in het spoor van Jezus gaan. En we denken één ding. Die naam, die zit al in je. Want jij heet Christen. En alleen die naam al. Och, wat wordt daar veel de schouders over opgehaald. Of erger. Ik nodig jullie allemaal uit. Om die naam met ere te dragen. Zo dat mensen zich gezegend voelen. Door u, christenen. Amen. We gaan twee liederen zingen. De eerste over dat pleiten met een beroep op de naam. Dat doen we met Psalm 31, 1, 2 en 3. En de tweede met zegenen. Elkaar zegenen. Nou, dat wordt voor Jaap Mulder heen en weer lopen. Psalm. Oh, Jaap is. Oh, Melchior doet het. Oh, kijk. Ik dacht van tevoren, ik kreeg van Jaap een mail. Ik zit op de toets. Ik dacht, die toetsen liggen ver uit elkaar. Helemaal opgelost. Dan kan dat prachtig aan elkaar aansluiten. Eerst zingen we Psalm 31, 1, 2 en 3. En dan gaat Melchior ons beleiden. En dan maak ik u erop attent dat we het ietsje anders gaan zingen dan anders. E22, de Heer zegene u. Het zijn twee coupletten. En de eerste regel wordt twee keer herhaald. Dus je hebt drie keer de Heer zegene u, de Heer zegene u, de Heer zegene u. En dat eerste de Heer zegene u, dat zingen de mannen. De tweede de Heer zegene u, dat zingen de vrouwen. En het derde de Heer zegene u, dat zingen we met z'n allen. De eerste keer zingen de mannen het de vrouwen toe. De tweede keer zingen de vrouwen het de mannen toe. En de derde keer zingt de kerk de wereld toe. Psalm 31, 1, 2, 3, E22. Eén ding is in de preek niet ter sprake gekomen. Nou, een heleboel dingen natuurlijk niet, maar één ding dat wel moest. En dat heb ik voor nu bewaard. Voor een moment van verootmoediging. En dat is dat er ook christelijk misbruik van de naam is. Vloeken is één ding, maar Gods naam zo ter sprake brengen dat andere mensen een slechte indruk van hem krijgen, is iets anders. We hebben het over de imago-schade voor God vanwege het handelen van de kerk. Bekend is één voorbeeld hoe met de naam van God geschermd werd ten tijde van de kruistochten. God wil het. En de moslims zelf geen lievertjes, absoluut niet. Maar de moslims die de naam van Jezus voor het eerst hoorden, hoorden die naam in het kader van het bloedbad dat in hun midden werd aangericht. 11 september 2001 was een late echo van de kant van dat giftige Al-Qaeda op de kruistochten. Osama bin Laden heeft het duidelijk gemaakt. De Heer laat wie zijn naam misbruiken niet ongestraft. Ook in de moderne tijd laat de naam van Jezus bij moslims, ik beperk me nu tot hen, soms een heel bittere smaak achter. Ik heb een interview gezien van een moslim en een christen die terugkeken op een verbeten strijd die moslims en christenen tegen elkaar voerden in het land Libanon. De moslim zegt terugblikkend: ik heb het teken van het kruis ervaren als een dolk om moslims te doden. De schuld van radicale moslims blijft daarmee gewoon intact. Daar wordt niks anders over gezegd. Maar laat dit ons wel bezighouden. Wat hebben wij christenen gedaan om de naam van God hoog te houden in deze wereld? En wat hebben we gedaan waardoor mensen min zijn gaan denken over de naam van Jezus? Laten wij ons verootmoedigen. We doen dat door het luisteren naar een gedicht van Anton Chardon, en om daarna te zingen lied 168 uit de eigen bundel. Dat eindigt met de veelzeggende regel: dat wij uw naam verhogen, Heer. Maar luistert u eerst naar twee korte coupletten. Boven het gedicht staat: christenen. Slechts in de verste verten doen wij wat Jezus deed. Wij die ons christen noemen, om wie de Christus leed. Heer, neem in uw erbarmen ons arme zondaars aan en sluit ons in uw armen. In ons gefaald bestaan. En nu gaan wij ons voordeel doen met de naam van onze God door hem aan te roepen in gebed. Voordat we dat doen, noem ik de naam van een bruidspaar van deze week. Marijke den Dulk en Andreas van der A. Vrijdag zijn ze getrouwd. Ik dacht, die zijn met huwelijksreis. Nou, misschien is dat zo, maar ze zitten hier. En ik dacht zo, als jullie even gaan staan, want heel bekend zijn jullie nog niet, dan kunnen de mensen die er vrijdag niet waren, als ze zin hebben, jullie ook dan nog even feliciteren. Ik noem de naam van Luard van der Ploeg. Hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij is monter als altijd, maar maakt ook duidelijk, ja, het is toch een hele ingreep geweest. En nou, voordat dat lijf het helemaal weer doet zoals het moet, dat zal nog wel tijd kosten. We leven biddend met Luard en Helene mee. En ik noem ook de naam van Henk Bijl. Henk heeft deze week een ingreep ondergaan. Hij is thuis. En de berichten zijn heel positief. Hij zegt, ik voel me eigenlijk heel goed. Verraderlijk goed, want ik zou bijna vergeten dat ik toch 6 weken strikt rust moet gaan houden. En dat is echt nodig. En over 4 weken, dan horen Henk en Ali en hun kinderen en kleinkinderen wat het exacte effect is geweest. Ze zijn daar hoopvol en vertrouwend over. En op dit moment dankbare, blije mensen. We zullen hun naam in het gebed dankbaar noemen. Ik wil deze zondag in het bijzonder Syrië onder uw aandacht brengen. Er komen noodkreten van humanitaire organisaties. Syrië heeft een inwoneraantal van 23 miljoen. En van die 23 zijn er 3,5 miljoen op de vlucht. En 4,2 miljoen ontheemd. Er is meer dan 1 miljard euro nodig voor alleen nog maar noodhulp. Zullen wij onze God aanroepen? Heere God, Vader van Jezus Christus, we willen graag hier in de kerk uw naam verhogen. Maar wat grijpt het ons aan dat er op hetzelfde moment als dat wij u hier toezingen, zo verschrikkelijk geleden wordt in de wereld. En zulke verbijsterende dingen gebeuren met aantallen van slachtoffers die te groot zijn om ons er iets bij voor te stellen. En dan te bedenken dat Syrië maar 1 plek in de wereld is waar het zo afschuwelijk is. En nu houden wij u uw machtige naam voor, Heere God, uw naam van liefde en macht, de naam waarmee u naar de aarde bent gekomen in Jezus. En doen wij een beroep op die naam van u, als wij u nu vragen, o Heer, ontferm u. Doe iets. Wees God. Denk aan die mensen. Laat het niet gebeuren dat het onrecht alles doodmaakt, alles verwoest. Dat de hele wereld meegezogen wordt in cynisme. Want U hebt toch de naam dat u de God van alle mensen bent. En u hebt toch de naam dat u deze schepping gaat redden. Nee, Heer, niet omwille van ons. En zeker niet omwille van uw kerk, die maar al te vaak gefaald heeft. Maar omwille van uw naam, omwille van Jezus, roepen wij u aan. Betoon uw macht en uw liefde. En red, Heer, ontferm u. Wat moet het u in het hart treffen, dat uw naam door zo oneindig veel mensen gedachteloos in de mond wordt genomen als krachtterm. Alle inhoud eruit weg. O Heer, dan doen we een beroep op uw langmoedigheid. Sla er dan niet op, maar geef kansen. En wilt u ons, uw kinderen, die de naam van Christus dragen, gevoelig maken voor dat uw naam in deze wereld op zoveel plekken niks oproept. Maak ons er gevoelig voor. En geef ons vindingrijkheid om op een goede, constructieve, creatieve manier present te zijn in deze wereld. En te zegenen. Wij bidden nu voor elkaar. Waar het leven moeilijk is, zwaar. Omwille van uw naam, Heer, denk aan uw kinderen. Wees hun steun, hun rots. En we danken u voor goede berichten van Luard van der Ploeg en Henk Bijl. En dan noemen we uw naam om u te prijzen. Dat er voor hen perspectief is. Sta ze bij. Geef ze geduld. Maak het goed. In de naam van Jezus. Amen. De collecte wordt nu gehouden. Dan komen de kinderen. Die gaan voor ons een lied zingen. En het laatste lied dat we zingen, dat ging vroeger zo. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Maar in de nieuwe versie van Een vaste burcht is onze God zijn die woorden verdwenen. We zingen gezang 401 vers 1 en 2. Eerst de collecte, dan de kinderen, dan gezang 401. Thank you.
Gisteren. Oké. Ja, mooi nieuw. Gisteren. Jullie staan klaar, hè? Waren we in de schuilplaats. En met 150 kinderen hebben we daar een prachtige musical opgevoerd, Mozes. En heel veel kinderen van onze kerk waren daar ook bij. Het werd georganiseerd door 8 kerken. En het was een prachtige dag van de vliegende speeldoos. En zij hebben met ons in 1 dag tijd een musical ingestudeerd. En complimenten ook voor hen, maar ook zeker voor de kinderen. Wij gaan nu een liedje zingen. Het borrelt. Luister maar.
Thank you.
Ik mag u nu zegenen in de naam van onze God. De genade van onze Heer, Jezus Christus, die voor u gestorven is. En de liefde van God, de Vader, die u tot zijn kinderen heeft aangenomen. En de gemeenschap van de Heilige Geest, die met zijn vuur en kracht in u wil wonen. Zij met jullie en u allen.